Gemeente, er zijn enkele afkondigingen voor u. Vanmiddag hoopt om 4 uur dominee R. van de Kamp uit Barneveld voor te gaan. Let u dus even op het tijdstip. Vanmiddag is de dienst om 4 uur. Volgende week, zondag 13 februari, zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10 uur en 's middags om 16:30. Ik hoop zelf in beide diensten voor te gaan. 'S morgens zal er bediening zijn van het avondmaal. En 's middags nabetrachting voor deze data geldt deo volente. De dienst der offeranden. Er zijn 2 rondgangen voor de predikatie, waarvan de eerste collecte voor de predikantsplaats is en de tweede voor de kerk. Er is ook een rondgang tijdens de slotzang en deze 3e collecte is voor het landelijk jeugdwerk. Nog enkele mededelingen. Dinsdag 8 februari deo volente is een mannenvereniging. Dit vangt aan om 19:30. Woensdag 9 februari is er om 19:30 censura morum hier in de consistorie. En aansluitend zal er om 20:00 bezinningsuur zijn op de bediening van het avondmaal. Donderdag 10 februari is het bloemschikken, aanvang 19:30. Op zondag 27 februari is er 's morgens een doopdienst. Doopouders worden verzocht deze week contact op te nemen met de scriba. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 105, daarvan de versen 20 en 24. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelde in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. Vers 20 en 24 van Psalm 105. stellen wij ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. En laten we in aansluiting daarop zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 2e vers. Ik ben de Heere, uw God en Koning, die van Egypte u bevrij. Dus de berijming van de 10 geboden, vers 2, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, wij mogen weer samen zijn op deze eerste dag van een nieuwe week. Wij danken u dat u ons hier weer gebracht heeft. Niemand van ons moest worden afgesneden uit het leven. We allen mogen er nog zijn in het heden der genade. En wij danken u daar ootmoedig voor. Als wij geplaatst zijn in het licht van uw wet, dan weten wij dat het niet vanzelfsprekend is. Als wij uw geboden horen, dan weten wij ook wat de bedreiging is geweest. Wie deze geboden van u overtreedt, is aan de dood schuldig. Heere, dan belijden wij dat wij ook in de week die voorbij ging uw wet niet hebben gehouden. Dan belijden wij, Heere, dat ook de straf en het oordeel van de dood boven ons leven hangt. Hoe dichtbij kunnen wij er zijn? Hoe plotseling kan het einde komen? Hoe onverwacht kan de draad van het leven worden doorgesneden? Hoe broos en zwak zijn wij? Dus zijn wij ook ogenblik in nood. Heere, te meer erkennen wij u dat u ons het leven en de gezondheid hebt gegeven om hier te zijn, om ons te zetten onder uw woord. Heere, wij erkennen u in uw goedheid daarvoor en we bidden tegelijk voor hen die niet bij ons kunnen zijn, maar die thuis of elders met ons meeluisteren en zich zo aan ons verbonden mogen weten. En dan, Heer, als wij staan aan het begin van de dienst, dan belijden wij dat wij uw wet overtreden hebben, dat wij schuldig staan voor u en dat wij verzoening nodig hebben. Wanneer het een voorbereidingsdienst is op de bediening van het heilige avondmaal, dan bidden wij te meer om, Heere, dat wij dat beseffen, dat in onze harten overtuiging leeft. Ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, zie dan op ons neer in genade. Wij willen niet tot u komen met onze eigen werken. Wij komen niet voor uw rechterstoel met onze eigen goede daden, onze prestaties, goede voornemens, goede wensen of verlangens. Het telt voor u niet mee. Heere, geef dat wij alleen maar voor u zullen verschijnen, ja, dat wij vrijmoedig mogen verschijnen met het bloed van het Lam, Jezus Christus, van wie Johannes de Doper al gesproken heeft. Hem heeft aangewezen en hij heeft uitgeroepen: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dan bidden wij, Heere, dat uw woord mag opengaan, ook in deze dienst, wanneer wij zullen nadenken over het Lam dat sterven moest, maar dat ook de deur opende naar verlossing en bevrijding. Geef, Heere, dat uw woord mag opengaan. Geef dat wij mogen luisteren naar wat u tot ons te spreken hebt. Geef ons een rustige en ongestoorde dienst waar niets onze gedachten aftrekt van uw heilig woord. Gedenk ook uw dienaar als hij het woord te spreken heeft. Geef hem naar geest en lichaam wat nodig is om een bedienaar en een uitdeler van de menigerlei genade te mogen zijn. Schenk ons allen, Heere, in spreken en luisteren ook uw heilige geest. Laat de kracht van uw geest in ons midden mogen zijn. Laat het woord mogen drijven op de kracht van uw geest. Dat uw geest het woord neemt, in onze harten brengt. En het laat zijn als een hamer die de steenrots verbrijzelt. Laat het mogen zijn dat de geest komt en doden levend maakt. Laat de stem van de Zoon van God mogen klinken, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Laat degenen die u mogen kennen, die het Lam mogen kennen, het Lam ook mogen volgen, waar het ook heen gaat. Heere, zo bidden wij om woord en geest in deze dienst, zo bidden wij dat het niet vruchtloos zal zijn, maar dat wij een rijke, gezegende dienst mogen hebben, waarvan de vruchten openbaar zullen worden. We bidden voor degene met noden en zorgen in de gemeente. Het gaat ook ons niet voorbij. Wat kan er verdriet, wat kan er moeite zijn. We bidden in het bijzonder voor mevrouw Oudshoorn. Heer, u kent haar, ze is weer thuis. Maar dat betekent niet dat alles beter is. We danken u, Heere, dat ze die relatieve verlichting heeft mogen ontvangen, dat ze weer thuis is, maar we bidden tegelijkertijd ook voor de toekomst. Als er nog een behandeling te wachten staat en er nog veel onduidelijk is, Heere, ondersteun haar. U bent de God niet alleen van het licht, maar ook als het duister en moeilijk is. En juist dan wilt u tonen dat u God bent, die alles kent en overziet. Heere, we danken u dat haar vertrouwen op u mag zijn. En wilt u dat vertrouwen in u ook niet beschamen. Nu niet en ook niet in de toekomst. We bidden voor mevrouw van der Velde, die oververmoeid is en nu tijdens de laatste fase van de zwangerschap rust moet houden. Heere, wees bij haar, ondersteun haar met uw gunst en nabijheid. En geef dat zij het oog van het geloof mag slaan op u, de Heere Jezus Christus. Gedenk aan man, gedenk hun kinderen, wees ze allen tezamen genadig en goed. Gedenk allen, Heere, in ons midden die met moeite en zorg te kampen hebben. Wees met degene die verdriet en eenzaamheid met zich omdragen. Wees met degene die depressief zijn, die de toekomst als een bedreiging zien. Heere, laat het voorbeeld van Jezus Christus hem mogen vertroosten, die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht, die de toekomst is ingegaan, ziende op de vergelding van het loon, door het graf, in de weg van het kruis, naar de heerlijkheid. En daarmee heeft hij de weg voor ons gebaand, voor allen, die hem mogen volgen, de overste leidsman van het geloof. Heere, we bidden voor uw kerk ook wereldwijd, daar waar vervolging en verdrukking is. We denken aan de kerk in Egypte, waar christenen worden gedood en vermoord, waar zij moeten lijden om de naam van Christus. Heere, we bidden voor hen die in angst en in ontzetting hun weg moeten gaan. En Heere, dan weten wij dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is, maar toch, wat is het een zware en moeilijke weg. Ja, we bidden voor allen die, waar dan ook de wereld, die met tegenstand en hoon te maken hebben. We bidden, Heere, voor het volk van Israël, dat ook zij zullen komen tot de erkenning dat Jezus de Christus is. Dat zij mogen zien dat hij de vervulling is van het feest van Pascha. Zo leggen wij deze wereld met alle noden en zorgen voor u neer. U hebt deze wereld geschapen. U hebt ze voortgebracht met alles wat erin is. Heere, houd dan door uw kracht ook deze wereld in stand. Ja, wilt u haar brengen tot het heerlijke doel waartoe u alles geschapen hebt. De eer van uw naam. De heerlijkheid van uw schepping. De zaligheid van uw volk. En laat dan ook deze dienst een plaats daarin mogen hebben. Trouwe God, zo zijn onze ogen op u geslagen. Grote hoorder van het gebed. Ga ons niet voorbij, maar doe boven bidden en denken naar de grootheid van uw genade in Jezus Christus. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek Exodus. En wij lezen uit hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 12. Vandaag, en als de Heer het geeft ook volgende week, willen wij stilstaan bij dit gedeelte uit het Oude Testament dat gaat over het paaslam en over de bevrijding uit Egypte. Wij lezen Exodus 12, vers 1 tot en met 12. Het woord van God spreekt hier als volgt. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal ulieden het hoofd van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen een ieder een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, en iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van de maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden, ze zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypte gaan en alle eerstgeborenen in Egypte slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over een aantal gedeelten, aantal versen uit dit gedeelte vanmorgen samen nadenken met Gods hulp. Het thema voor deze preek vanmorgen is het paaslam. Het paaslam. En we zullen bij drie gedachten stilstaan. Ten eerste het lam gekozen. Ten tweede het lam gedood. En ten derde het lam genuttigd. Wij schrijven dus boven de preek het paaslam. Drie gedachten. Ten eerste het lam wordt gekozen. Ten tweede het lam wordt gedood. Ten derde het lam wordt genuttigd. Laten wij samen als inleiding op de verkondiging gaan zingen. We doen dat uit psalm 81. We zingen uit deze psalm de versen 7, 11 en 12. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mij gelei vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. En ook vers 11. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En wat er ook volgt, de versen 7, 11 en 12 van psalm 81. gemeente, kinderen. In gedachten zie ik een man lopen. Hij loopt daar door de straten van een dorpje of een stad in Egypte. En om hem heen lopen zijn kinderen. En al die kinderen kijken naar iets dat hun vader in zijn handen heeft. Wat heeft hij in zijn handen? Wat draagt hij op zijn arm? Hij heeft een lammetje bij zich. Vader heeft een lam. Ze zijn samen naar de stal gegaan en vader heeft een lam uitgekozen. Hij draagt het op zijn arm, hij neemt het mee naar huis. Wat is er aan de hand? Wat is het voor situatie? Wel, er is al heel wat gebeurd. Kinderen, jullie zullen op school of van je moeder of je vader vast wel eens gehoord hebben over de 10 plagen van Egypte. 9 van die plagen zijn er al geweest. Misschien dat er in dat hele land Egypte op dit moment niet eens meer gewerkt wordt. Dat alles als het ware op zijn kop ligt. Dat heel de normale gang van de samenleving is stilgevallen. 9 plagen zijn er geweest. Er zijn sprinkhanen geweest. Er zijn luizen geweest. Er zijn kikkers geweest. Maar de ergste plaag moet nog komen. De 10e plaag. De 10e plaag, die is nu vlakbij. Mozes is bij Farao geweest. Het staat beschreven in hoofdstuk 11. Hij is er al zo vaak eerder geweest. 9 keer is hij bij de Farao geweest. En hij heeft tegen de Farao gezegd, namens God, laat mijn volk gaan. Nee, zei de Farao, nee, ik laat ze niet gaan. En dan kwam er weer een plaag. 9 plagen zijn er geweest. Maar nu deze 10e keer is Mozes weer bij de Farao geweest. En hij zegt het niet meer, laat mijn volk gaan. Het is als het ware alsof hij wil zeggen, die mogelijkheid is er niet meer. Farao, je hebt 9 keer de kans gehad om het volk te laten gaan. Nu doet God als het ware zelfs dat voorstel niet meer. Onmiddellijk gaat hij vertellen dat God zal komen met zijn straf. En in vergelijking met die andere 9 is deze 10 veruit de zwaarste, veruit de ergste. Hij heeft het beschreven voor Farao in hoofdstuk 11 vers 4 en 5. Zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. Van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de dienstmaagden die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En, Farao, er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, zoals nooit geweest is en zoals niet meer wezen zal. Mozes is bij de Farao vertrokken. En nu heeft hij een boodschap gebracht aan de mensen van het volk zelf. Zij moeten een lam hebben. Zij moeten een lam gaan kiezen. Hij heeft ze verteld, de bevrijding en de verlossing is vlakbij. Nog even en ze zullen van de slavendienst van Farao verlost zijn. Maar voor het zover is, moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. Als we kijken naar hoofdstuk 12, u ziet dat het een lang hoofdstuk is. In hoofdstuk 12 wordt vanaf vers 33 tot en met 42 de eigenlijke uittocht beschreven. 33 tot en met 42, daar wordt beschreven hoe het volk echt uit Egypte vertrekt. Maar daar gaat dus nog wat aan vooraf, de versen daaraan vooraf, 29 tot 32... die beschrijven wat Mozes had voorzegd aan Farao, namelijk dat die engel zou komen en met zijn zwaard de eerstgeborene zou treffen. Maar daar weer aan voorafgaande, vers 1 tot en met 28, daarin wordt beschreven hoe het Pascha wordt ingesteld. Het feest van Pascha, van Pesach. Dat zijn twee woorden die we allebei mogen gebruiken. Pascha Pesach. Dat woord Pascha of Pesach betekent voorbijgang. Voorbijgang. In het Engels wordt er dan gezegd Passover. Wij zouden kunnen zeggen dat woord Pascha betekent passeren. Voorbijgaan. De engel kan voorbijgaan. Die engel met zijn zwaard in zijn hand. Die engel die de eerstgeborene zal doden. Die kan voorbijgaan. Hoe dan? Als er een Pascha is. Als er een paaslam is. Nou, dit moment, gemeente, de instelling van het Pascha, de uittocht uit Egypte, is nog steeds voor het Joodse volk het belangrijkste feest. Mozes heeft dat toen ook aangegeven. In vers 2 lezen we dat. God zelf heeft het zelfs aangegeven. Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Dat wil zeggen, de eerste die voorop gaat. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. De mensen werden dus verplicht om niet een nieuwe jaartelling, maar toch wel een nieuwe maandtelling te beginnen. Deze maand waarin de uittocht heeft plaatsgevonden, moet vanaf nu de eerste maand van de jaartelling zijn. De eerste van de maanden. Zo belangrijk is dat. Zo komen we bij onze eerste gedachte, gemeente, het lam gekozen. We hebben net al even die man zien lopen met zijn kinderen om zich heen. En hij had een lammetje op zijn arm. Het is de tiende dag van die maand. Van de maand Nisan. De tiende dag. Ze zijn net in die kudde, in die schaapskooi geweest. En daar heeft vader rondgelopen en hij heeft gekeken naar al die lammetjes. Hij zal er eentje moeten kiezen. Maar welke zul je nu moeten kiezen? Hij ziet er eentje lopen die niet zo'n mooie huid heeft. Een beetje schurft erop. Nee, die mag hij niet pakken. En die dan, vader, kunt u die pakken? Nee, zegt vader, die kan ik ook niet pakken, want dat lammetje is aan zijn ene oog blind. En die dan, vader, kunt u die pakken? Nee, die is te klein, die is nog geen jaar oud. En die dan? Nee, die ook niet, die loopt een beetje mank. En ze zoeken samen net zo lang totdat ze een lammetje vinden waar niets op aan te merken is. Een lam dat helemaal gezond is. Een volmaakt lam. Van een jaar oud. In Leviticus 22 worden 10 gebreken opgesomd waarop zo iemand moest letten wanneer er een lam werd uitgekozen. Het mocht niet een lam zijn met een gebrek. Integendeel, het moest een volmaakt lam zijn. Dat is dus het eerste waar die vader op moest letten wanneer het lam werd gekozen. Het lam gekozen. Onze eerste gedachte. Het moet een onberispelijk lam zijn. Niets op aan te merken. En dan ten tweede, die vader moest dat lam meenemen naar huis. Op de tiende dag van die maand staat er in vers 3. Aan de tiende van deze maand nemen een ieder een lam naar de huizen van de vader zijn lam voor hun huis. Op de tiende dag van de maand moest hij het lammetje uitzoeken en mee naar huis nemen. Hij mocht het op die dag nog niet slachten. Dat komt pas op de veertiende dag, lezen wij in vers 6. Gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag van deze maand. Dus 4 dagen zitten daartussen. Kinderen, wat zou dat gezin met dat lammetje moeten doen, die 4 dagen? Wel, de Heere had gezegd dat het mee moest naar huis. Het moest uit die kudde en het moest mee in het gewone huis. Volgens de Joodse overlevering moest dat lammetje met een touw aan het bed worden vastgebonden. 4 dagen lang is dat lammetje dag en nacht in dat gezin. Nou, je kunt je dan voorstellen, dat lammetje dat is dartel en vrolijk, dat springt daar rond. Wat zullen die kinderen dat leuk en wat zullen ze dat fijn hebben gevonden om met dat lammetje te spelen. 4 dagen lang is dat lam in hun huis geweest. Maar misschien dat ze het 's nachts ook wel eens klagelijk hoorden roepen. Dan was dat lammetje zo alleen en dan miste het de kudde. Dan riep het en dan hoorden ze het mekkeren. 4 dagen lang is dat lammetje in het gezin. Dat hoort er ook bij als het lam gekozen wordt. Op de 10e dag gekozen, 4 dagen in het huis. En dan nog iets wat we moeten zien bij onze eerste gedachte, het lam gekozen. We hebben gezien dat het een onberispelijk lam moet zijn. We hebben gezien dat het 4 dagen van tevoren moest worden gekozen. En dan ten derde, die vader moest ook kijken hoe groot dat lam was. Het lam mocht niet te groot zijn, het mocht niet te klein zijn. Hij moest weten, nou, mijn ene zoontje die eet nooit zoveel. En die ander, nou, die eet wel voor 2. Hij moest dus nadenken dat iedereen van het lammetje zou kunnen eten. En dat er voor iedereen genoeg was. Er mocht niet te veel zijn, er mocht niet te weinig zijn. Die vader die moest dat als het ware zo inschatten, zo uitkienen, dat iedereen ervan kon eten en dat er voor iedereen genoeg was. Ook voor de kinderen. Ja, de kinderen eten mee. Nou, nu kon het natuurlijk gebeuren dat er toch wat overbleef. Dat er toch zoveel eten van dat lam was, zoveel vlees, dat er wat overbleef. Maar in dat geval moest dat vlees worden verbrand. Dat staat beschreven in vers 10. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Dat geeft dus aan dat iedereen heel goed moest beseffen dat het geen gewone maaltijd was. Dat het niet gewoon vlees was waarvan je zegt, nou we hebben nog wat over, dat bewaren we wel, dat eten we morgen op. Nee, het was een bijzondere maaltijd. Het was, zo zegt vers 11 aan het eind, het is des Heren Pascha. Het was een heilige maaltijd. En daarom mocht er niets van overblijven. 3 dingen dus, gemeente, die we zien, die mee moesten spelen bij de keuze van dat lam. En nu kunnen we de lijn doortrekken. Dat lam dat wijst heen naar de Heere Jezus. Dit lam dat hier in Exodus 12 genoemd wordt is een afbeelding, is een verwijzing naar Jezus Christus. Paulus zegt het wel heel duidelijk in 1 Korinthe 5 vers 7. Hij schrijft daar, ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Maar als we zo het Nieuwe Testament lezen, dan zijn er veel meer aanwijzingen die duidelijk maken dat deze geschiedenis uit Exodus 12 heen wijst naar de Heere Jezus. Wanneer wij het boek Openbaring doorlezen, dan vinden wij voortdurend dat hij wordt aangeduid als het lam dat geslacht is. Nog een voorbeeld, Johannes de Doper. Hoe heeft hij hem aangewezen? Toen hij Jezus zag, zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Jesaja zelfs in het Oude Testament heeft al over hem gesproken, als het lam dat ter slachting wordt geleid. Jesaja 53. En gemeente, dan komen we ook meer in de buurt van deze dienst en de diensten van volgende week. Wanneer heeft de Heere Jezus het heilige avondmaal ingesteld? Was dat niet tijdens de paasmaaltijd? Heeft hij zelf toen niet die oud-testamentische maaltijd van Pascha geduid en verdiept in betekenis doorheen te wijzen naar zijn eigen lichaam dat verbroken zou worden? Het lam gekozen, onze eerste gedachte, gemeente. Het ziet op de Heere Jezus Christus zelf. Petrus wijst daarheen in 1 Petrus 1. Hij noemt de Heere Jezus een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Een volmaakt lam, waar niets aan ontbrak. Johannes schrijft in zijn evangelie in hoofdstuk 19... dat er geen been van hem gebroken is. Het moest een volmaakt lam zijn. Het moest een lam zijn van 1 jaar oud, hebben we gezien. Dat ziet op iemand in de kracht van zijn leven. Zo'n lam was nog niet heel, was niet meer heel klein en heel kwetsbaar. Het was nog niet, ook niet oud. en als het ware krachteloos geworden, maar zo'n lam van een jaar was een krachtig, gezond lam. Zo is onze Heer Jezus gestorven, niet toen hij een klein babytje was, door de hand van Herodes die hem wilde treffen. Ook niet toen hij oud en krachteloos en ziek geworden was als de oude man van 70 of 80. Nee, maar hij is gestorven in de kracht van zijn leven. Zo heeft God dat lam uitgekozen. Waarschijnlijk, gemeente, is de Heere Jezus ook vier dagen voor zijn sterven in Jeruzalem gekomen. Er zijn verklaarders die op grond van Johannes 12 vers 1 zeggen dat het 4 dagen was. Er staat daar in Johannes 12 dat hij 6 dagen van tevoren in Betanië kwam. Bij Lazarus, bij Martha en Maria. En er zijn aanwijzingen dat hij 2 dagen daarna naar Jeruzalem is gegaan. Dus 4 dagen inderdaad van tevoren. En die 4 dagen heeft hij als het ware in het gezin van zijn discipelen verkeerd. In nauwe, intieme omgang met hen. Wat hebben zij veel gesproken. Wat hebben zij veel samen nagedacht. Wat heeft hij hen aangespoord. In nauwe verbondenheid. 4 dagen. Maar gemeente, kinderen, denk nog eens aan dat kleine lammetje. Dat inderdaad 4 dagen in dat gezin was. Maar soms ook mekkerde en klaagde. Heeft de Heer Jezus niet zijn klacht opgeroepen als een klagend lam? Toen hij was in de hof van Gethsemane. Heeft hij zijn angst niet uitgeroepen? Hebreeën 5 schrijft erover. Dat hij met bittere roepen en tranen geroepen heeft tot degene die hem uit de dood verlossen kon. Het gekozen lam. Maar ook een genoegzaam lam. Zoals die vader daarop moest letten dat het lam niet te groot en niet te klein was. Dat er genoeg was voor iedereen, maar ook niet te veel. Zo mogen wij zeggen van de Heere Jezus. Dat zijn lichaam verbroken is. Dat zijn offergemeente niet te veel is en niet te weinig. Er hoeft van ons niemand bang te zijn dat zijn vlees, zijn geestelijke vlees, dat er te weinig van is. Er hoeft volgende week niemand bang te zijn dat er te weinig brood is op de avondmaalstafel. Er hoeft niemand bang te zijn dat het offer van Christus niet krachtig genoeg is voor jou, voor uw leven. Maar gemeente, het is ook niet te veel. De Heer Jezus heeft een gepast offer gebracht. Het zal niet zo zijn dat hij te veel heeft gedaan en dat een deel van zijn werk als het ware vruchteloos en werkeloos wacht. Dat zeggen de Arminianen. Die zeggen, ja, Jezus heeft zijn offer gebracht en nu moeten wij maar geloven. En als dat niet gebeurt, dan is hij voor niets gestorven. Dat is onmogelijk. Zijn offer is gepast. Zijn offergemeente is voor volwassenen, maar ook voor de kinderen. De kinderen toen mochten meeeten van dat paascha. De kinderen stonden ook om de tafel en ze kregen ook een deel. De ene wat meer, de ander wat minder, net na ieder nodig had. En zo wordt er ook nu, gemeente, nu worden de kinderen niet van de zaligheid uitgesloten. Ook kinderen kunnen zalig worden. Ook kinderen mogen begrepen zijn in het offer van Christus. Onze eerste gedachte, het lam gekozen. We gaan naar onze tweede gedachte, het lam gedood. 4 dagen lang is het lam in het gezin geweest. 4 dagen lang hebben de kinderen met dat lammetje gespeeld. Maar dan, op de 14e van de maand, tussen 2 avonden staat er in vers 6. Dat betekent tussen het begin van de avond en het einde van de avond. Dus zo als het een beetje begint te schemeren. Wat gebeurt daar opeens? Daar komt hun vader aan. Wat heeft hij daar in zijn hand? Een mes. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar dat lammetje toe. Hij doodt het. Vader slacht het lam. Onze tweede gedachte. Vader slacht het lam. Het lam moet worden gedood. Waarom, gemeente? Waarom moet dat lammetje sterven? Nou, gemeente, dat lam zelf is het Pascha. Het lam zelf heet Pascha, heet voorbijgang. Er is maar één manier om aan dat komende verderf, om aan dat zwaard van die verderfengel te ontkomen. Hoe dan? Door de dood van het lammetje. Dat is de enige manier dat dit gezin behouden kan worden, wanneer het lam sterft. Laten we weer op drie dingen letten bij ons tweede gedachte. Ten eerste dit, gemeente, dat offer is dus een plaatsvervangend offer. Een plaatsvervangend offer. Die Joden moeten weten dat zij niet beter zijn dan de Egyptenaren. Je zou dat haast gaan denken, hè, als je die andere 9 plagen overziet. En zeker de laatste paar daarvan, die vonden alleen maar plaats bij de Egyptenaren. En het hele gebied van Goshen, waar de Joden woonden, daar kwamen de plagen niet eens, daar gebeurde niets. Het leek wel alsof die Joden betere mensen waren, die omdat ze Jood waren, vrij uitgingen. Maar nu bij die laatste plaag, bij die 10e plaag, zegt God als het ware, maar zo is het niet. Nu valt als het ware dat onderscheid tussen Egyptenaren en Joden weg. De enige manier waarop ook een Jood behouden kan worden, is wanneer er in plaats van hemzelf, in plaats van zijn gezin, een lam sterft. Plaatsvervangend. Een plaatsvervangend offer. En als zij dat niet zouden slachten, gemeente, stel dat die vader dat lammetje zou laten leven, dat hij dat zo zielig zou vinden voor dat lammetje, of zo zielig voor zijn kinderen, dan zou het zwaard van de verderfengel ook hem treffen. Ook zijn eerstgeborene, ook al is hij een Jood. Er is alleen maar behoud wanneer het lammetje plaatsvervangend sterft. Gemeente, zo moeten wij ook zeggen dat ons Pascha, dat voor ons geslacht is, in Korinthe 5 nog een keer, ook alleen in dat lam ligt er voor ons vergeving. De Hebreeënbrief zegt het zo duidelijk, zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder het paaslam Jezus Christus is er voor ons geen behoud. Zijn dood is de enige weg voor ons leven. Mag u dat lam kennen? Mag u gebruik maken van zijn dood? Mag u leven van hem, het paaslam, de Heere Jezus Christus? Alleen door zijn plaatsvervangende dood is het behoud voor u, voor jou, voor mij. Zonder zijn dood zijn wij niet veilig. Nog een punt, gemeente, dat wij zien in onze tweede gedachte. Het lam moest worden gedood. We zien daarin heel sterk de verantwoordelijkheid van iedere vader, van iedere Israëliet, voor zijn behoud. Het was nodig dat ieder persoonlijk geloofde dat er in dit lam behoud lag. Ik zou haar zeggen, iedereen moest zich persoonlijk voorbereiden op de verlossing. Het was gezegd, de bevrijding is vlakbij. Nog even en wij zullen Egypte mogen verlaten. Nog even en we gaan op weg naar het beloofde land. Maar er werd wel gevraagd, gemeente, dat de mensen zich voorbereiden. En dat zij dat lam van de verlossing zouden slachten. Daar ligt als het ware ieders eigen verantwoordelijkheid in. Dat was bij die andere plagen ook niet zo. Die plagen die kwamen en die gingen, daar hoefde niemand persoonlijk in deel te nemen, zeg maar. God deed dat en mensen konden het zien en meemaken of ondergaan. Maar hier is het wel anders. God schakelt als het ware die mensen in. Je moet dat lam kiezen, je moet dat lam in huis nemen, je moet dat lam doden. En als ze dat niet deden, gemeente, dan zou deze plaag hen niet voorbij gaan. Laat ik de lijn ook doortrekken naar ons leven. Wat kunnen veel plagen ons voorbij gaan dankzij een bijbelse levensstijl, dankzij een christelijke opvoeding? Wat kunnen wij voor veel kwaad behoed worden als wij leven volgens Gods geboden? Wat kan het een zegen zijn om uiterlijke kerkgang te hebben? Het is allemaal waar. 9 plagen gaan ons voorbij. Maar echte verlossing, echte bevrijding uit het Egypte van de zonde, uit de slavernij van de dood, gemeente, kan alleen maar wanneer wij ons overgeven aan dit Lam. Als wij geloven in zijn plaatsvervangende kracht, in zijn offer. Als dat nou niet zo is, gemeente, stel u nou voor, hè. Ik weet niet of ze er geweest zijn, ik denk het niet. Maar stel u voor dat er een Jood was die zei, ach, van wel mee. 9 plagen zijn mij voorbij gegaan, die 10e plaag gaat ook wel voorbij. En hij laat dat Lam leven. Hij slacht het niet. Dan komt de verderfengel. Dan komt de dood. Stel u voor dat wij zo leven, gemeente. Altijd christelijk geweest. Altijd keurig geleefd. Gedaan wat er van ons verlangd werd. Voor veel kwaad en voor veel zonde bewaard gebleven. Allerlei uiterlijke zegeningen ontvangen. 9 keer verlost. En u zegt, ach, die 10e keer. De echte verlossing, de echte bevrijding van de dood. Waar zal ook wel komen. Wat zal dat een bittere teleurstelling zijn. Als wij ons niet hebben overgegeven, persoonlijk, in geloof, aan de kracht van dit bloed. Aan die plaatsvervangende kracht van het offer van het Lam, Jezus Christus. En dan mijn 3e opmerking, gemeente, bij de 2e gedachte, het Lam gedood. Hoe kon die vader zo ver komen? Hij zag misschien zijn kinderen spelen met dat Lam. En hij moest ze aan de kant drukken en hij moest dat lammetje pakken. En hij moest het mes opheffen. En hij moest het lammetje doden. De kinderen hebben er huilend omheen gestaan misschien wel. Wat hebben zij geschreeuwd? Wat vonden ze het erg dat het lammetje moest sterven? Wat een harde vader, zouden wij denken. Hoe kan die dat doen? Hoe kan die zo onbewogen zijn? En toch, gemeente, hij deed het. Waarom? Omdat de verderfengel kwam. Omdat hij wist dat de dood zou komen aan zijn deur. Omdat hij wist dat de verderfengel binnen zou komen wanneer hij geen bloed had. Wanneer er geen paaslam was. En dat besef, gemeente, de ernst van de komende dood, woog voor zo'n vader het zwaarst. En daarom werd het Lam gedood. Zijn wij ervan doordrongen, gemeente, dat de verderfengel komt? Komende zondag mogen wij het paaslam in ons midden hebben. Zult u uw toevlucht nemen tot het Lam? Of geloof je niet dat de verderfengel komt? Denk je dat het wel mee zou vallen? Kunnen wij maar verder leven? Nemen wij de waarschuwingen van God niet serieus? Gaan wij de aangewezen weg niet in? De weg van verlossing. De weg van behoud. Door de dood van het Lam. Die vader geloofde het. Die vader die wist dat hij met zijn kinderen alleen maar kon schuilen in de dood van dit Lam. Weten wij het ook, gemeente? Schuilen wij daar? Als vader, als moeder, met onze kinderen. We gaan naar onze 3e gedachte. Het Lam genuttigd. We hebben ten eerste gezien het Lam gekozen. Ten tweede het Lam gedood. Onze 3e gedachte, het Lam genuttigd. Wanneer dat lammetje gedood was, werd het ook gebraden. Het moest worden bereid, lezen wij in vers 8 en 9. Zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht aan het vuur gebraden. En dan staat erbij in vers 9, gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, gekookt. maar aan het vuur gebraden. Het mocht dus niet rauw gegeten worden, dat zou duidelijk zijn. Maar het mocht ook niet worden gekookt. Het moest worden gebraden. Waarom? Wel, veel verklarers die zeggen dat dat heen wijst naar het vuur van de toorn van God op Jezus Christus. Zoals het vuur dit vlees heeft bereid, zo is het vuur van de toorn van God op Jezus Christus neergedaald. En zo is hij als het lam bereid. Het lam genuttigd, gemeente. Het lam was gestorven voor het hele gezin, hebben we gezien. Het lam moest immers gepast zijn, zo gekozen worden dat iedereen ervan kon eten. Maar nu mag ook iedereen ervan eten. Nu mag iedereen ervan eten. De dood van het lam is voedsel voor de ziel. De dood van het lam is voedsel voor de ziel. Daar staat die vader met zijn kinderen rondom de tafel. En hij verdeelt het vlees. Hij neemt er zelf van. Hij geeft zijn kinderen ervan. Neemt, eet. Onmiskenbaar, gemeente, heeft de Heer Jezus aan dit gebeuren, aan deze geschiedenis gedacht. Toen hij zei, we lezen het in Johannes 6, toen hij zei over zijn eigen lichaam, voorwaar zeg ik u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt u geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Zo mogen wij komende zondag het vlees en het bloed van Jezus Christus in ons midden hebben. Waarlijk spijs en waarlijk drank. Hij heeft zelf, toen hij het avondmaal heeft ingesteld, hij heeft zelf die paasmaaltijd verdiept, veranderd, vernieuwd tot zijn eigen heilig avondmaal. Het paaslam zelf, Jezus Christus, heeft de maaltijd van het paaslam doorgegeven en gezegd, dit is mijn lichaam. Gemeente, u bent er welkom om dat lam, dat gestorven lam, te nuttigen. Het lam is gekozen, door God zelf uitgekozen, het volmaakte lam, geen gebrek aan Jezus Christus. Er is genoeg voor iedereen. Het lam is gestorven, hij heeft zijn leven gegeven in de dood van het kruis. En nu, gemeente, mogen wij ervan eten. We hoeven niet te stoppen bij onze tweede gedachte dat het lam gestorven is, gedood is, geslacht is. Maar we mogen onze derde gedachte erbij voegen dat dat genuttigd wordt, gegeten wordt. Dat Christus zijn gestorven lichaam als het ware in ons midden legt en zegt, eet ervan. Je mag het nuttigen, het is een spijs ten eeuwige leven. En dan, gemeente, mogen wij inderdaad zijn bittere dood gedenken. Dat het gebraden moest worden. Dat het vuur van de toorn van God op hem is neergedaald. Maar wij mogen ook weten, gemeente, dat het plaatsvervangend is. En daarom is het avondmaal toch een feestmaal. Daarom is Pasen en Pascha geen droevige maaltijd, maar een vreugdemaal. Het is het paaslam van de voorbijgang. De voorbijgang. Wie daarvan leeft, heeft de verderfengel niet meer te vrezen. Het is de maaltijd van de verlossing en van de bevrijding. De maaltocht, de maaltijd van de uittocht. Uit het Egypte der zonde en der gevangenis. En dan, gemeente, mogen wij in dat nuttigen en bij dat nuttigen van het vlees van het paaslam weten en het loflied zingen. Dat eenmaal als een nieuw lied gezongen zal worden. Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Gemeente, we gaan afronden. Ik neem u even nog mee naar een paar versen iets verderop in dit hoofdstuk. Leest u eens mee wat er staat in het slot van vers 27 en 28. Mozes heeft het volk van Israël uitleg en onderwijs gegeven. Hij heeft ze voorzegd wat er gebeuren zal. Hij heeft ze uitgelegd hoe zij alles moeten bereiden. Hoe zij het lam als een paaslam moeten nuttigen. En dan staat er aan het einde van vers 27, toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. Het staat er zo eenvoudig, hè. Ze deden het. Zij hoorden het onderwijs. En ze deden het. En nu hoop ik, gemeente, dat dat volgende week in ons midden ook zo mag zijn. Wij horen van het paaslam. Wij weten dat we het nodig hebben. Wij horen de waarschuwing van de komende verderfengel. Maar wij horen van behoud en redding. En het paaslam dat voor ons is geslacht, namelijk Christus. Zo boog zich het volk en neigde zich en ze deden het. Zullen wij het ook doen? Zullen we leven van dit lam? Zullen wij leven van hem, het paaslam Jezus Christus? De Vader heeft het lam geslacht. En nu mogen de kinderen komen rondom de tafel en tezamen eten. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, Psalm 65. Het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis, het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. En wat er volgt, Psalm 65, het derde vers. Van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heere Jezus Christus, Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoekt aan ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene, toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, horeerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Here gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij bekeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken. Heren, wij danken u dat wij zo het woord mochten horen waarin u tot ons spreken wilde. Over ons paaslam dat voor ons is geslacht, namelijk Christus. We danken u, Heren, dat u zo in uw woord hebt aangegeven hoe de weg van verlossing is. Hoe wij kunnen worden bevrijd, niet in eigen kracht, maar in de dood van het lam. Dat hij die voorbijgang is, dat Pascha, dat Pesach, Jezus Christus. Dan danken wij u, Heere Jezus, dat gij uw leven gegeven hebt. Gekomen als het volmaakte lam. Gekomen onder de toorn van God. Uw leven gegeven. Opdat wij verlost zouden worden. En gebracht uit de slavernij in de vrijheid der kinderen Gods. Heren, dan leggen wij deze dienst terug in uw handen. Dan bidden wij dat wij niet alleen met ons hoofd, met onze oren de woorden hebben gehoord en met ons hoofd begrepen, maar dat in ons hart dat ware geloof de woorden mag omhelzen. En dat wij zullen leven van de dood van Jezus Christus. Heren, dan bidden wij dat wij een goede week van voorbereiding mogen hebben, waarin wij ons zullen voorbereiden op de dienst van volgende week, waarin het vlees en het bloed van Jezus Christus aanwezig is, waarlijk spijs en waarlijk drank, opdat wij in hem de zekerheid mogen hebben dat de verderfengel voorbij gaat. Heren, zo bidden wij dat u allen roept en brengt aan uw tafel, die Jezus Christus mogen kennen, misschien in beginsel, misschien met veel twijfel, met angst en beven, misschien ook anderen met vrijmoedigheid en zekerheid. Maar Heren, wilt u ze hen er brengen? Ook de kinderen mochten immers eten van dat lam, klein en groot, bekommerd, bevestigd. Maar Heren, er is toch maar één geloof, het geloof in Jezus Christus. Het geloof in zijn plaatsvervangend offer. Dan bidden wij, Heren, of wij zo volgende week samen rondom uw tafel mogen zijn. Gedenk ook hen, Heren, die daar vreemd van zijn. Geef dat zij dat niet kunnen volhouden, om voor eigen rekening te leven. Ontdek hen, Heren, aan het gevaar. Geef ze zicht op de ware bevrijding. Opdat zij niet alleen die negen plagen zullen ontkomen, maar ook de tiende plaag van het verderf. zullen ontkomen door Jezus Christus, uw Zoon. Heere, zegen zo het gebrachte woord. Neem genadig weg wat niet volmaakt was in spreken of luisteren. Laat ook het verzoenende bloed van Christus over deze dienst mogen gaan, opdat wij het goede daarvan uit mogen meenemen, en dat het tot een zegen voor onze zielen zal zijn. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk onze broeder, uw dienstknecht, die ook dan het woord hoopt te brengen. Geef hem de kracht van uw geest en de vrijmoedigheid die u belooft. Heere, geef ons zo een gezegende zondag. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 145. En dan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Vers 6 van Psalm 145. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.